Welkom bij Bewind in de Rug, een podcastserie over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik actief werd in dit werkveld. Ik ben daarom vooral 23 jaar uitvoerend bewindvoerder geweest. Dat ik dat zo lang ben geweest, zegt wat mij betreft genoeg over hoe mooi het beroep is. Jammer genoeg is er de laatste jaren een tendens ontstaan om onze beroepsgroep negatief in beeld te brengen. Ik hoor en lees alleen maar negatieve verhalen over bewindvoering en bewindvoerders, terwijl het aantal succesverhalen zoveel groter is. Tijd om die succesverhalen in beeld te brengen dus. En zo het negatieve beeld in positieve zin te beïnvloeden. Ik nodig gasten uit die ik in die 30 jaar heb leren kennen. Ik vraag hen te vertellen over hun insteek, hun ervaringen en wat voor hen de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind is. Vandaag praat ik met Jonna van Ginkel. Jonna droomde er als klein meisje van om als hostess op een zonnig Grieks eiland te werken. Zij werd uiteindelijk bewindvoerder. Hoe dat zo gekomen is, hoor je hierna. Hallo Jonna, welkom. Wat fijn dat jij mijn gast wil zijn.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, meer dan graag gedaan natuurlijk. We gaan al behoorlijk lang terug. Dus ja, jij moet gewoon in deze podcast. Dat begrijp je vast wel.
Het lijkt mij leuk om er een bijdrage aan te leveren. Ja.
Hey, we kennen elkaar natuurlijk al best lang, maar wat ik eigenlijk niet van jou weet, is hoe jij in aanraking bent gekomen met bewindvoering. Wil je dat eens delen met mij?
Ja, dat wil ik zeker. Ik heb SJD gedaan. In 2002 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. En toen ging ik op zoek naar een baan en toen kwam ik de functie van bewindvoerder tegen. Ik had er verder nog nooit mee van doen gehad, maar achteraf bleek het me op het lijf geschreven. Want ik was al vrij vroeg bezig met het verdienen van mijn eigen geld. En ook mijn ouders stimuleerden dat, vooral mijn moeder heel erg. Zo had ik een huishoudboekje waarin ik moest bijhouden wat ik uitgaf en hoeveel geld ik dan overhield. En dat was eigenlijk het begin van het budgetteren. Wat ik uiteindelijk als bewindvoerder natuurlijk voor heel veel meer mensen ben gaan doen. Maar eigenlijk toen ik jong was vond ik dat al heel erg leuk. En ik heb dus gewoon mijn beroep kunnen maken van iets wat ik altijd al heel erg leuk vond om te doen.
Oké, dat is bijzonder. Wat ik mij afvraag is, wist je dat er zo'n soort beroep bestond? Dat jij wat jij leuk vond later als je groot was als werk zou kunnen doen?
Nee, absoluut niet. Ik ben ook eigenlijk per ongeluk SJD gaan doen. Nou ja, niet helemaal per ongeluk, maar ik moest een opleiding gaan doen en dat wat ik wilde kon niet. En toen ben ik eigenlijk gewoon meegegaan met vriendinnen naar de hogeschool en daar kwam ik in aanraking met de afdeling of met de opleiding SJD. En daar is zijdelings wel wat schuldhulpverlening in voorbij gekomen. En uiteindelijk pas na de opleiding heb ik kennis gemaakt met het beroep bewindvoerder. Want ik had er daarvoor geen idee van dat werk was, dat het een vak was.
Nee, oké, ja, dat is nog steeds zo volgens mij. Want volgens mij komt het in de opleidingen niet heel veel naar voren. Je maakt me even nieuwsgierig. Je zegt wat je wilde gaan doen, dat kon niet. Wat wilde je dan oorspronkelijk gaan doen?
Ik wilde heel graag in het toerisme werken, als hostess op een fijn zonnig Grieks eiland of iets dergelijks.
Oh, dan is dit wel even iets totaal anders.
Het is inderdaad echt totaal anders. En heel soms denk ik nog wel eens, wat was er gebeurd met mijn leven als ik dat wel had kunnen doen. Maar uiteindelijk, nou, hoe lang is het inmiddels? 17 jaar verder en als bewindvoerder weet ik zeker dat dit wel mijn roeping is.
Je roeping zelfs? Waarom is het je roeping?
Nou, misschien is roeping een iets te groot woord, maar ik haal er zoveel voldoening uit om als bewindvoerder te werken in wat je voor mensen kan betekenen op zoveel verschillende vlakken. Afhankelijk van het soort cliënt wat je hebt en de problematiek die er speelt. Maar voor iedereen die een bewindvoerder nodig heeft en die onder bewind komt. En waar ik de belangen van mag behartigen, kun je het verschil maken. En dat is wat mij er het meeste in aanspreekt.
Oké, dus de voldoening zit hem in het verschil kunnen maken. Dus,
Ook.
vat ik dat goed samen?
Nou ja, deels, deels. Het is ook gewoon fijn dat je weet dat je voor mensen de zaken goed kan regelen, waardoor zij zich daar geen zorgen over hoeven maken. En ja, afhankelijk van het type dossier waar je het over hebt, heeft dat verschillende gevolgen. Mensen die in een problematische schuldensituatie zitten, daar breng je, denk ik, veel meer verlichting als je tot een schuldenregeling komt en stabiliteit kan brengen. Dat is voor iemand die ja, dementerend is en daar toch wat minder zicht nog op heeft, zal dat anders zijn. Maar evengoed is het ook een geruststelling en misschien niet zozeer voor degene zelf, maar wel voor de omgeving om te weten dat de dingen dan goed geregeld zijn.
Oké, dus het goed regelen, dat vind jij belangrijk. En waarom vind jij dat belangrijk?
Ik vind dat belangrijk omdat daarmee weet je dat de zaken goed lopen, dat er geen problemen kunnen ontstaan en dat, ja, dat iemand erop op kan vertrouwen dat alles goed verloopt.
En wat geeft dat zo'n cliënt dan, behalve rust?
Ik denk dat het vooral, echt vooral, rust geeft en vertrouwen. Vertrouwen in dat het goed, hè, dat de zaken op orde zijn. Ja, je geen zorgen hoeven maken. Ik denk dat het wel eens onderschat wordt hoeveel zorgen mensen kunnen hebben als het over financiën gaat. Het gaat niet alleen maar om inderdaad de problematische schuldendossiers waar je het over hebt, maar ook de mensen die wat minder goed zijn in begrijpend lezen, omdat brieven van de Nederlandse overheid best wel heel erg ingewikkeld zijn, ook al proberen ze dat laagdrempelig te houden. Dus dat zit op vele niveaus, dat rust kan bieden.
En geeft die rust dan ook ruimte om andere dingen in hun leven op te pakken?
In meer of mindere mate, dat denk ik wel. Afhankelijk van hoe financieel, hè, hoe ze de druk ervaren met het doen van de financiën, zal dat tijd en energie van mensen in beslag nemen. En zal er dus inderdaad wat lucht ontstaan op het moment dat dat overgenomen wordt.
Ja, ik zit even te denken, want vraag jij wel eens aan een nieuwe cliënt van goh, wat zou je nou heel graag willen als je niet meer met je financiële zaken bezig hoeft te zijn?
Ja, ik maak eigenlijk altijd wel tijdens de kennismaking met mijn cliënt, hebben we het daar ook over van, goh, hè, de situatie is nu zoals die is. Nou, vaak is dat niet alleen het financiële deel, er speelt ook vaak al meer dan dat. Dus de vraag is sowieso van wat verwacht je dat het bewind je brengt? Nou ja, dan komt wel als antwoord meestal, hè, de romslomp en de onrust en nou ja, alles wat daarbij komt kijken. En dan gaan we ook wel bespreken van wat komt er dan daarna? Waar ga je dan, hè, waar kun je je dan meer op focussen als dat stuk zorg bij je wordt weggenomen? En daar kun je als bewindvoerder dan op zich meestal niet heel erg veel mee, omdat dat vaak gewoon op persoonlijk vlak is, zaken die er dan spelen. Maar dan is het in ieder geval, dan weet je welke bijdrage, nou ja, die financiële stabiliteit daar dan aan bijdraagt.
En is het dan stiekem toch niet zo dat jij als bewindvoerder wel degelijk een aandeel daarin kunt hebben? Ja, ik probeer even door te filosoferen, want zodra jij van iemand weet waar die naartoe wil, kun je natuurlijk daarop sturen. Het klinkt een beetje onaardig, maar dan kun je wel nog eens tegen een cliënt zeggen van goh. Je hebt toen gezegd, je wil daar en daar naartoe. Daar moet je zoveel voor sparen, hè, want wij gaan natuurlijk wel over geld. En nou vraag je geld aan voor iets anders. Heb je in de gaten dat dan jouw andere doel dat je dat dan misschien niet haalt.
Ja. Ik zat zelf eigenlijk meer even over andere doelen te denken, buiten het financiële deel om. Maar als je het over het financiële hebt, dat zijn zeker dingen die besproken worden. Ik probeer ook eigenlijk altijd wel een soort van spaardoel aan te maken. Hè. Dus stel iemand wil inderdaad, laat het een mooie reis zijn, dan maken we daar een spaarpotje voor aan. Zodat het ook inzichtelijk is voor de cliënt van wat heb ik gespaard, hoeveel wilde ik sparen, hoeveel moet er nog bij. En op het moment dat iemand dan geld voor iets anders vraagt, dan ga ik zeker dat gesprek aan om te zeggen van als je er nu een x-bedrag uithaalt, dan gaan we weer een stapje terug. En dan duurt het weer langer voordat je dat doel hebt gehaald. En dan probeer je mensen daar natuurlijk wel bewust van te maken, dat zij daar dan dus zelf een keuze in maken. En soms moet je ze daartegen ook beschermen, tegen die keuze. Want soms moet je natuurlijk ook wel erop aansturen om aan te geven, maar je wil nu zoveel opnemen dat dat doel zo ver weg komt. En is het dan nog überhaupt wel realistisch om het te halen? Ja. Binnen de termijn die je voor jezelf voor had gesteld.
Ja, en soms moet je ook gewoon hard nee zeggen.
Zeker,
toch? Ja. Ja, ik zit toch nog even over hè, als het andere doelen die dus niet over geld gaan. Ik heb toch de indruk gekregen in al die jaren dat wij als bewindvoerder daar misschien wel ongemerkt aan bijdragen. En niet zozeer dat wij er niks van merken, maar dat een cliënt het eigenlijk niet in de gaten heeft.
Dat we er iets toe bijdragen, bedoel je?
Ja, verbetering vind ik misschien. Maar dat hij ruimte krijgt voor andere zaken in zijn leven. Het vinden van een invulling van zijn dag waar hij blij van wordt. Misschien toch weer contact met familie, omdat hij nu niet meer zo in beslag wordt genomen door zijn financiële zaken. Dat soort dingen.
Oh ja, maar dat zal ook zeker dat op die manier zijn uitwerking heeft. Dat geloof ik absoluut. Want ik denk dat mensen echt gewoon dagelijks en dagenlang gewoon zorgen kunnen hebben en erdoor ingenomen worden met wat er allemaal kan spelen op financieel vlak. Dus dat er ruimte en tijd ontstaat om andere dingen te doen. Om daar weer tijd en ruimte voor te krijgen. Dat geloof ik zonder meer. Alleen, ik denk niet dat we daar als bewindvoerder, heb je daar niet een hele actieve rol in. Het is meer het gevolg van de werkzaamheden die je doet. En als ik naar mezelf kijk, als ik weet dat iemand heel graag weer wat meer wil ondernemen met zijn familie bijvoorbeeld, dan zal ik in het contact met mijn cliënten daar ook wel over hebben. Dan zal ik daar ook wel belangstellend naar zijn van, goh, je hebt toen aangegeven dat je dat wil. Lukt het om dat op te pakken, om ze op die manier dan ook wel mee te denken van, heeft iemand daar misschien hulp bij? Kun je hem ergens heen, ergens naartoe laten gaan om daar hulp bij te krijgen? Dus ik denk dat en door het werk wat je doet, je daar wat meer ruimte voor geeft of voor krijgt bij een cliënt. Ja, en dan ook nog misschien daar soms wat actief, nog eens op terug te komen bij iemand.
Ja. Nou, dat is dan hebben we het eigenlijk over een persoonlijke insteek van de bewindvoerder. Dat brengt mij bij mijn volgende vraag. Want we hebben het nou gehad over welke rol hebben wij, waar dragen we aan bij. Wat vind jij de toegevoegde waarde van een beschermingsbewind?
Wat vind ik daarvan de toegevoegde waarde? Ik denk dat voor mensen waarvoor bepaald wordt dat ze een beschermingsbewindvoerder nodig hebben, denk ik dat de toegevoegde waarde is dat de zaken goed geregeld gaan worden. Daar waar mensen het zelf niet kunnen, waarmee inderdaad problemen voorkomen kunnen worden. En die kunnen van heel klein tot heel erg groot zijn. En daarmee kun je ook voorkomen dat mensen nog verder in problemen komen of op andere punten hulp nodig hebben. Is dat de toegevoegde waarde?
Ja. Dat vraag ik aan jou.
Ja, nou, soms is het zo ingewikkeld om erover na te denken, omdat het zo vanzelfsprekend voelt wat je allemaal doet voor iemand en de gevolgen die het heeft. Ik denk dat de toegevoegde waarde echt vooral gewoon hem toch weer zit in de rust die iemand krijgt en de ruimte om met andere dingen bezig te zijn.
Ja, ik ben het met je eens hoor. Ik ben wel benieuwd. Heeft jouw cliënt dat meteen in de gaten, dat bewind een toegevoegde waarde heeft?
Nee, niet altijd. Nee, en dat wisselt. Ik denk dat sommige mensen best heel goed in staat zijn om te zien dat het ze zelf niet lukt. En dat ze hulp nodig hebben. En dat het goed is als het in ieder geval voor het begin zeg maar helemaal overgenomen wordt. Misschien dan met de insteek om het later weer zelf te kunnen gaan doen. Maar ik denk dat dat vooral vaak voortkomt uit toch een beetje paniek. Van er moet nu iets.
Ja.
En de mensen die toch wat meer een psychiatrisch ziektebeeld hebben, dat die zich daar misschien toch wat minder bewust van kunnen zijn. Of dat het wat meer besloten kan worden dat het nodig is. En ik denk eigenlijk dat de meeste cliënten pas achteraf ervaren wat het verschil is. En dat ze er meer rust door ervaren. En of het nou is omdat ze minder post krijgen, omdat er minder deurwaarders aan de deur komen. Of een ander type cliënt die ineens gewoon iedere week geld heeft. Die niet meer van het einde van de maand naar het einde van de volgende maand leeft. Maar gewoon van week tot week kan leven en weet op donderdag krijg ik toch weer wat geld. En dan kan ik weer wat boodschapjes doen. Of wat dan ook ervan halen. Dus ja. Ik denk dat dan voor een cliënt pas duidelijk wordt, echt duidelijk wordt wat het inhoudt.
Het is natuurlijk ook eigenlijk heel abstract, hè, als wij bij mensen binnenstappen van nou goed,
ja.
Wij zijn hier, vertel maar even alles over je financiën.
Ja.
En dan pakken we je portemonnee af en dan krijg je van ons een kleine portemonnee voor jezelf en daar moet je het mee doen. Ja.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat mensen daar in eerste instantie niet zo van gecharmeerd zijn. Dat kan ik mij niet zelfs alleen voorstellen. Ik heb dat natuurlijk ook ondervonden.
Ja, maar ik vind het eigenlijk wel meevallen. De keren dat je tegenkomt dat mensen er echt veel weerstand tegen hebben. Ik vind dat erg. Ik kom dat eigenlijk bijna niet tegen. En misschien komt het wel op de manier waarop ik het gesprek met mensen aanga. En de uitleg doe over hoe ik dat doe. Want ik geef ook wel altijd aan. En dat is ook echt mijn insteek. En dat meen ik ook oprecht. Dat ik voor de administratie van die cliënt ga zorgen. Zoals ik dat voor mijn eigen administratie doe. En ik bespreek ook altijd wel. Dat ik me ervan bewust ben. Dat het niet even zomaar iets is. Dat het in eerste instantie iets is. Waar je wat langer aan vastzit. En dat je het inderdaad echt uit handen moet geven. En dat je dat ook niet zomaar even teruggedraaid kan worden. Dus dat het echt wel echt een maatregel is die verstrekkende gevolgen heeft.
Ja, het valt of staat met de manier waarop je het contact met iemand aangaat. De manier waarop je vertelt hoe het in elkaar steekt. Ook de manier waarop je luistert naar het verhaal van die ander. Ik denk dat inderdaad. In de meeste gevallen, er zijn altijd uitzonderingen, ervoor zorgt dat de hobbel niet zo groot wordt. Hè? Want het is en blijft een hobbel, het is een grote verandering voor mensen.
Ja.
En wij als bewindvoerder, of jij dan als bewindvoerder, kan alleen maar proberen die hobbel zo klein mogelijk te maken. Een hobbel is en blijft het.
Ja.
En dat is denk ik ook goed om altijd te benoemen. Maar het vooruitzicht, het toekomstperspectief, daar was ik er straks even naar op zoek. Dat is wel dat het een gladjes bestaan wordt, zullen we maar zeggen. Nou, niet helemaal gladjes, maar in financieel opzicht. En dat is dat, misschien als mensen dat echt voor ogen kunnen krijgen, door de manier waarop jij communiceert, dat is natuurlijk eigenlijk het beste van een aantal werelden bij elkaar.
Ja, ik denk eigenlijk dat het gebeurt inderdaad nog wel eens dat mensen er echt heel sceptisch tegenover staan en het echt heel eng, spannend vinden. Maar dat is vaak bij mensen die dan al een ervaring hebben gehad in hun omgeving met bewind. Waarin het dan misschien niet helemaal goed is gelopen. Of met budgetbeheer. Of, nou ja, en soms heeft het ook wel te maken met hoe mensen het uitgelegd krijgen. Ja. En wat ze horen. Maar ja, ik denk dat je het, nou ja, 99% duidelijk kan zijn voordat je eraan begint. In, als je het maar op een duidelijke, rustige, goede manier bespreekbaar maakt. En de cliënt ook de ruimte geeft om, nou ja, om zijn vragen te stellen en zijn verhaal kwijt te kunnen. Zodat je ook gewoon rekening kan houden met waar een cliënt mogelijk tegenop ziet. Of wat hij spannend vindt. Om daar ook op in te spelen.
Ja. Ik vraag mij af, hè, geldt dat nou voor iedere cliënt? We praten toch vaak onder elkaar over doelgroepen. En de ene doelgroep is de andere niet. Werkt deze manier, vind jij, bij alle doelgroepen?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar je moet je toespitsen op de doelgroep waar je mee te maken hebt. Dus je moet wel weten wie je voor je hebt. En als je dat nog niet weet, dan moet je wel zorgen dat je dat beeld goed kan vormen, zodat je daar rekening mee kan houden. Want ja, iedereen is anders. En of je nou zeg maar tot een doelgroep behoort of niet, je moet gewoon wel op op hetzelfde level zitten als de cliënt die je tegenover je hebt zitten. En er zijn echt heus wel wat mensen die het gewoon echt niet gaan begrijpen. Als je het over meervoudige gehandicapte mensen hebt, daar kunnen echt wel mensen tussen zitten die gewoon dusdanig beperkt zijn dat je dat niet kan, hè, dat je dat gesprek gewoon niet goed over kan hebben. En dan, maar dan dat op zich in de manier van werken verandert dat niet. Maar daar loop je ook niet aan tegenaan dat mensen het er dan niet mee eens zijn of dingen anders willen.
Nee.
Dus je spits je gewoon toe op de doelgroep of de cliënt. En je probeert inderdaad zoveel mogelijk je erop te richten wat iemand beweegt. En dat iemand het begrijpt en dat je elkaar begrijpt. Vooral dat je elkaar begrijpt. Want ik hoef niet alleen de cliënt te begrijpen. Misschien dat is het denk ik het belangrijkste. Maar het is fijn als je elkaar over en weer begrijpt. En dat je gewoon het vertrouwen kan hebben.
Ja, want dan ontstaat er ook een vorm van samenwerking natuurlijk.
Ja, ja.
En ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is in dit beroep.
Ja. Ja, ik vind wel dat ik afhankelijk ben van mijn cliënten. En ook daar zit variatie in. Maar je wil het toch zoveel mogelijk. Nou, je doet het in het belang van de cliënt. Dus daar waar je rekening kan houden met zijn of haar wensen of overtuiging over bepaalde dingen. Ja, dat is wel fijn als je het daarover kan hebben. En daar op die manier rekening mee kan houden.
Ja, kijk, die ander is ook maar een mens, hè? Net als wij.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja.
We zijn allemaal gewoon mensen.
Ja, ja, daarom. Nou, nu we het daar toch over hebben, over mensen. Welke situatie of welk mens, cliënt, is jou in positieve zin het meest bijgebleven tot nu toe?
Jeetje. Ik heb er zoveel gehad en zoveel, zo ontzettend veel leuke cliënten en contacten. Ja, jeetje. Ja, er is er. Ja?
Ja? Nee?
Nou, ik heb inderdaad, ik werk nu ergens en ik heb bij een ander kantoor ook gewerkt. En daar had ik wel inderdaad zo'n cliënt waar eigenlijk niemand mee kon. En die had altijd mot met iedereen. En die kon eigenlijk alleen maar, dacht hij, kon alleen maar met mij omgaan, want ik was de enige die hem begreep. Dat is gewoon, daar heb ik altijd wel, dat ik denk van, nou ja, weet je, wij hadden gewoon onze manier om de dingen samen te regelen, maar het was wel altijd een beetje, ja, dat zei ik ook altijd tegen, van, het is net of op de markt staan, het is altijd een beetje handjeklap doen en kijken waar we op uitkomen. Maar uiteindelijk was ik toch gewoon de bewindvoerder. En moest ik de besluiten nemen. Maar dat was een beetje het spelletje. En dat, nou ja, dat werkte voor die cliënt. En dat was altijd wel, ja, wel echt heel, heel leuk.
En wat heeft dat die cliënt uiteindelijk gebracht? Het spelletje?
Nou, dat hij het soms wel voor elkaar kreeg en soms niet.
En in zijn totaliteit? Is het...
In zijn totaliteit, ja, ik heb hem achter moeten laten. Bij mijn vorige werk. Ik heb hem in ieder geval, ik heb hem praktische schulden vrijgekregen. En hij had inderdaad gewoon de rust dat hij wist dat hij zijn zakgeld of zijn leefgeld iedere week had. En dat hij wist dat hij naar de dierenarts kon als er met een van zijn twee katers aan de hand was. En dat was voor hem heel belangrijk, zijn katers en zijn fiets.
Katers, fiets, zekerheid, Jonna van Rinkel.
Zoiets.
Ja. Mooi verhaal, Jonna. Ja, interessant toch om te horen hoe jij erin staat. Ik weet dat natuurlijk wel, maar ja, dit is echt wel een heel mooi voorbeeld, denk ik, van de toegevoegde waarde van een beschermingsbewind. Ik zou het zelf niet beter kunnen doen. Steek het compliment maar in je zak.
Dank je wel.
Ik wil je, of ik wil je niet, ik bedank je echt voor dat je mijn gast wilde zijn. Ik hoop dat de luisteraars hierdoor geïnspireerd raken. Ik raak het namelijk wel. Ik kan bijna weer als bewindvoerder aan de slag gaan. Het is dat ik wat andere dingen te doen heb, maar...
Ik deed zo goed mijn best om je te overtuigen.
Nou, dat is dan helemaal gelukt. Toch ga ik het niet doen. Nee, goed. Na 23 jaar uitvoerend bewindvoerder te zijn geweest, heb ik het stokje gewoon overgedragen aan andere mensen. Ja. En probeer ik die zo goed mogelijk op te leiden.
Ja, dat dankjewel, is ook heel fijn.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Wij spreken elkaar vast nog wel eens.
Dat denk ik ook.
En voor nu, dankjewel en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.